Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Ze komt op voor ons allemaal. Voor ons, Groningers, in de Tweede Kamer in Den Haag. En die steun kunnen we goed gebruiken. We zijn dan ook blij met Sandra Beckerman. En kozen haar pas nog tot Groninger van het jaar. Tot 10 uur, haar muziek en haar levensverhaal. Toen Sandra werd geboren, stond Nena op 1 in de top 40. Terug naar maart 1983, Nena met 99 Luftballons. Hartelijk welkom, Sandra Beckerman.
Dank je wel.
Wat fijn dat je er bent. Laat ik om te beginnen een vraag stellen die er meteen inklapt, denk ik. Die ook een beetje een verzuchting is.
Oh jee.
Komt het ooit goed met de versterkingen en de vergoedingen voor heel veel Groningers? Mag ook ja of nee gewoon zijn.
Dat is meteen wel een vraag. Ik hoop het.
Ja.
Als we onze kracht erin zetten, dan kunnen we als Groningen heel veel bereiken. Dat hebben we gezien de afgelopen jaren. Maar op dit moment ben ik niet zo heel erg hoopvol. Nee.
Wat jammer.
Ja,
dat maakt jouw baan dan ook nog eens extra zwaar.
Ja.
Als parlementariër, inmiddels 7 jaar lang.
Ja, nou, ik vind na de parlementaire enquête hebben we natuurlijk heel veel beloftes gekregen, mooie woorden gekregen.
Het en ook allemaal geld anders. Gekregen.
En ook geld gekregen, ook zeker, absoluut. Maar als ik nu zie, zeg maar, hoe mensen die al lang vastzitten in schadeafhandeling en versterking, hoe daarmee wordt omgegaan.
Ja.
En hoe groot de ongelijkheid is. Hoe mensen ineens te horen krijgen, je huis is veilig of er moet minder gebeuren. Dan maak ik me daar een enorm zorgen over.
Is dat op te lossen?
Het is zeker, het is op te lossen. Hoewel je natuurlijk heel veel wonden die mensen hebben niet meer kan helen. En dat hoe langer het duurt, hoe groter eigenlijk die littekens worden.
Ja.
Maar ik denk wel dat er heel veel mogelijk is. Ja, alleen dan moet de politieke wil er zijn.
En er is zo'n industrie gebouwd om...
Ja, het is een verdienmodel. Hè. Er wordt enorm veel geld verdiend aan gedupeerde Groningers. En heel veel gedupeerde Groningers zitten nog steeds in dat kapotte, onveilige huis. Ja.
Laten we teruggaan naar maart 1983.
Ja, daar weet ik weinig meer van, maar oké.
Okay. Dat weet ik.
Ja.
Maar je kunt me wel vertellen waar je wieg stond.
Mijn wieg stond in Veenendaal. In een sociale huurflat.
Vertel even waar Veenendaal ligt.
Op de Bijbelbelt. Ongeveer 30 kilometer van Utrecht, 30 kilometer van Arnhem. Dus op de Bijbelbelt, omringd door bos, door veen. Nou ja, dat zegt de naam natuurlijk al, een vallei. En daar ben ik geboren.
Ja.
En opgegroeid.
Mooi stukje Groningen. Mooi stukje Nederland, zeg.
Qua natuur en zo zeker, absoluut. Ja.
En hoe zag dat gezin eruit?
Ik was de oudste en daarna is er nog een broertje gekomen en een zusje. En een, ja, mijn ouders, die, mijn vader, die, toen ik geboren werd, was die denk ik net klaar met studeren. Hij was historicus, maar zo, goed, in de jaren 80. Dus dat was nog wel even sappelen. En mijn moeder, die was doktersassistente en huisartsassistente afgewisseld. En die voor mijn jeugd, beginjaren, was zij altijd aan het werk en zorgde mijn vader voor mij. Was die thuis.
Oh, dat is... Ja. Dat is dat is een rolverdeling die we niet veel zagen in die tijd.
Maar inderdaad, ja, nee, klopt. En mijn broertje en ik waren dan thuis met mijn vader overdag. En mijn moeder aan het werk. En ja, dan gingen wij...
Dus eigenlijk heb jij... Hij heeft echt ook die moederrol op zich genomen. Of gaat dat nou te ver?
Dat, ja, nou ja, of deed mooi gewoon gedeeld. Zijn deel. Ja, zeker. Ja, ja, klopt. Nee, mijn vader deed dat deel. En mijn moeder natuurlijk ook. Maar die werkte veel overdag, ja. Ja. En dat heb ik ook wel echt zo meegekregen. Dus ja, zorg voor jezelf. En, ja.
Zorg voor jezelf.
Ja, mijn moeder was daar wel... die zette overal de schouders eronder, inderdaad. Ja,
ja. En die historicus, die man, die vader. Leuke man trouwens.
Ja, zeker. Zeker. Ja, ik lijk denk ik ook wel het meest op mijn vader. Ja.
Oh?
Ja.
Waarom denk je dat?
Nou ja, mijn vader was dus historicus. Actief voor de Partij van de Arbeid.
Ja.
Heel lang. Mijn hele familie eigenlijk voor een groot deel. En ja, die twee dingen heb ik wel echt van huis uit meegekregen. Dus de liefde voor wetenschap en onderzoek naar het verleden. En... de politiek, hoewel ik natuurlijk een andere kant heb gekozen, wel het idee, dat was echt, en bij mijn moeder ook heel sterk, ja, je kunt kwaad zijn op alles wat er gebeurt, of je kunt, maar maak het verschil. Ga zelf maar het verschil maken.
Doe er wat aan.
Ja, doe er wat aan. Niet, niet boos gaan zitten zijn, maar probeer het te veranderen. Dus, ja.
Maar je hebt ze wel een beetje, nou, dit wordt zeggen verraden, maar dat klinkt zo vreselijk.
Voor een klein beetje is dat ook wel zo. En dat zullen we misschien nog wel later op terugkomen. En toen ik ging studeren in Groningen, ik was eigenlijk opgegroeid in de jaren 90 natuurlijk. En het idee was, in ieder geval bij mij thuis in de omgeving, was dat het langzaam allemaal beter zou worden. En ik ging in Groningen studeren in 2001. Dat was ook nog wel een bijzondere keuze. Maar 11 dagen later was 9/11. Dus de aanslag op World Trade Center. En ja, en dat was wel echt voor mij echt een startpunt met... Zo, dit is de wereld nu. En dat volgde natuurlijk oorlogen in Irak, in Afghanistan. In Nederland het einde van het Paarse tijdperk. Veel onrust. En dat was echt de periode dat ik wat volwassener werd en dacht... ik kies niet voor de Partij van de Arbeid. Ik ga voor de SP uiteindelijk.
Ja, maar die snap ik dan niet. Wat had dan de SP op dat moment waarvan je dacht van... dat is voor mij genoeg reden om die overstap te maken?
Nog niet per se direct, maar ik denk eigenlijk twee dingen. Eén is dat ik niet meer zag en bij de Partij van de Arbeid de echt opkomen voor mensen in volkswijken en gezamenlijk die verandering afdwingen. Ik zag echt wel een partij die veel een bestuurderspartij was geworden. Veel meer voor mensen in plaats van met mensen. Ook wel heel erg zijn oor had laten hangen naar neoliberalisme. Heel veel aan de markt had overgelaten. En ik zag hier in Groningen een SP die aan de ene kant heel erg bezig was met demonstraties, acties organiseren over van alles en nog wat in de wereld. Maar aan de andere kant ook heel concreet samen met buurten dingen probeerde op te lossen.
Ja.
Dus of het nou lekkende dakgoten of scheefliggende stoeptegels waren, niks was eigenlijk te klein. Alle dingen in de buurt die mis zouden gaan, ja, wilde SP echt samen met mensen oplossen. Ja. En dat klinkt misschien kneuterig, maar ik denk dat dat wel voor mij twee hele belangrijke dingen waren.
Ja. En die partij waarmee je opgroeide toen je veel kleiner was, namelijk die Partij van de Arbeid, was die toen nog wel met dat soort dingen bezig? Daar in Veenendaal bijvoorbeeld?
Veenendaal is denk ik andere politieke situatie en context dan hier in Groningen. Je moet in Veenendaal bedenken dat de grootste blokken natuurlijk echt gevormd worden door SGP en ChristenUnie, of toen nog RPF, GPV natuurlijk. Het is natuurlijk een heel confessioneel dorp. En daar was de Partij van de Arbeid, denk ik, wat meer de linkse tegenhanger. Maar in mijn familie was wel echt het idee, en dat is, was heel sterk, was als je verandering wil, moet je er zelf voor gaan. Dus ik had ooms die in de fabriek werkten en daar lid waren van de vakbond en stakingen organiseerden op momenten dat dat nodig was. Ik had ooms die voorzitter waren van de voetbalclub, een eigen speeltuin opzetten. Dus heel praktisch socialisme, maar heel praktisch bezig waren met verbeteringen voor werkende mensen.
En ondertussen woonde je midden tussen mensen die, laten we zeggen, de Bijbel als leidraad namen voor hun leven.
Ja, zeker. Dat is in Veenendaal op dat moment. En nu denk ik nog steeds wel heel sterk.
En was er dan toch een band met de rest van het dorp? Of waren jullie een beetje buitenbeentjes?
Nee. Ik denk dat we als kinderen eigenlijk echt gezamenlijk opgroeiden op straat. En dat daar weinig verschil was. En dat het ook wel zijn waarde had. Dus wij hadden in de buurt echt van allerlei kinderen. Heel veel grote christelijke gezinnen. Maar ook migranten. Gezinnen, veel fabrieken, veel industrie, in het verleden nu nog een beetje. Kinderen groeien echt gezamenlijk op. En pas later worden die verschillen natuurlijk ook wel duidelijker.
Ja. Muziek, speelde dat een rol in je leven destijds?
Ik denk mijn ouders luisterden veel muziek. Zeker mijn vader. Ik heb daar twee nummers eigenlijk voor uitgekozen. Ze luisterden ook wel veel politieke muziek, waardoor...
muziek?
Ja, als in muziek met politiek getinte teksten, waardoor ik
doe
soms... een van de bands die ik heb uitgekozen, de Dubliners. Daar luisterden mijn ouders heel veel naar. En daar zat veel muziek in over liefde en dronkenschap en dat soort alledaagse zaken.
Belangrijke zaken des levens.
Maar ook wel teksten over de strijd in Ierland. Pas toen ik Engels leerde, dacht ik, oh jee, wat heb ik nou eigenlijk al die tijd gezongen? Maar oké.
Oké, waar zullen we mee beginnen? Met de Beatles of de Dubliners?
Nou, mijn vader is enorme Beatles fan, dus laten we met de Beatles beginnen. Ja.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors.
Beatles uit ergens midden, eind jaren 60. Leuke muziek, lievelingsmuziek van je vader.
Zeker.
En dat droeg hij ook een beetje op jullie over.
Zeker. Ja, ik bijvoorbeeld toen ik naar de middelbare school ging, in die zomer schreef mijn vader een heel klein handgeschreven briefje, de tekst van Working Class Hero. Ja, heb ik nog steeds, het kleine briefje. Ja.
Wat leuk.
Ook omdat ze echt wilden meegeven van je, kies zelf wat je wil worden. Alles is goed als je er zelf voor gaat. Dus of het nou heel praktisch is of een universitaire studie. Mijn ouders hebben dat eigenlijk altijd gesteund. Wat
goed.
Het zou worden.
Ja. Wat goed. En had je ook al vanaf het begin, laten we zeggen, als jong meisje al een idee van ik wil die kant op?
Ja, ik heb op mijn 8e besloten archeoloog te worden.
Jeetje.
Ja, dat is echt... ik vertelde net ook, mijn moeder die werkte dus als haar doktersassistent. En op een gegeven moment ging ze weer werken als apothekersassistent. En die apotheek was op zaterdag open. En op diezelfde zaterdag, mijn vader die was dus historicus en die was aan het werk gegaan bij de Hogeschool Utrecht. En die moest op diezelfde zaterdag een groep studenten rondleiden in het Rijksmuseum van Oudheden. Dus allebei mijn ouders moesten gaan werken. En mijn broertje en zusje gingen geloof ik naar mijn opa en oma. Maar ik mocht mee naar het Rijksmuseum van Oudheden. Dus met mijn vader en die groep
studenten.
En dat studenten.
Vond je ook leuk om mee te gaan? Of dacht je van...
Ja, vooraf, ik denk het wel. Ja, zeker. En ik weet nog heel goed dat mijn vader daar stond en die stond dingen te vertellen aan die groep studenten. En die stond daar en die vertelde dat de bronstijd voor de ijzertijd was. En dat dat interessant is, want brons is een legering van koper en tin. Allebei komen ze niet in Nederland voor. IJzer komt wel in Nederland voor. En ja, toch was die bronstijd eerder. Nou goed, en hij vertelde eigenlijk aan die student dat we niet precies weten hoe dat kwam. En ze dacht, ja, maar dat moeten we toch willen weten met z'n allen, 8 jaar. En goed, ik dacht, dat moeten we toch weten. Hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En mijn vader vertelde wel, ja, ijzer is veel moeilijker behandelen. Dan moet je veel hogere temperaturen kunnen halen. Maar goed, ja, hoe zit dat dan? En ik was echt geïntrigeerd daardoor. Dat je, nou, hoe kun je nou dingen te weten komen over veranderingen in het verleden? En de archeologie, ja, was eigenlijk, de liefde was daar geboren, toen ik 8 was.
Het zaadje was geplant en meer dan dat. Maar dan duurt het natuurlijk nog wel 10 jaar voordat het...
Zeker, zeker. Ja, maar archeologie is echt mijn grote liefde. Ik weet niet of je over wetenschap kan zeggen dat het een liefde is, maar
ik vind het
fantastisch. Ja, ik vind het echt een hele mooie wetenschap.
Maar kun je ook iets uitleggen over die liefde, wat dat dan is? Want je moet letterlijk de grond in.
Ja, ja, en dat is natuurlijk zo gaaf. Het is wetenschap met de poten in de klei, maar het is ook echt wetenschap. Je kunt heel dicht bij mensen komen. Die duizenden jaren geleden hebben geleefd. En
door vast te houden wat zij ooit vasthielden,
ja,
bedoel je?
Ja, en daar heb ik dus uiteindelijk mijn werk van gemaakt. En bijvoorbeeld over die bronstijd. Kijk, daar hebben we het over ongeveer vanaf 2200 voor Christus. Ik ben gepromoveerd op een net iets oudere periode. En in die periode hadden mensen enorm groot netwerk in heel Europa qua met materialen die werden uitgewisseld. En op dit moment gebeurt er heel veel in de archeologische wetenschap. Worden heel veel nieuwe ontdekkingen gedaan, bijvoorbeeld door DNA, door isotopenanalyse. Dus we kunnen steeds dichter bij die periode komen. En heel veel dingen...
Dan moet je toch iets van uitleggen.
Ja, dat wordt misschien een beetje technisch. Maar als je op dit moment je arm breekt, dan groeit die binnen 6 weken ongeveer, is dat bot weer aangegroeid. Maar als je tand breekt, dan groeit dat nooit meer aan. Nou, dat moet je onthouden. We weten, als we een skelet vinden met tanden en bot, dan kunnen we een soort analyse doen. Als jij tanden wisselt, dan zit in jouw tanden eigenlijk informatie opgeslagen over je dieet op dat moment. En jouw bot, omdat het zich wel vernieuwt, slaat informatie op over de laatste jaren van je leven. Nou, dat klinkt heel technisch, maar wat kunnen we nou eigenlijk achterhalen? We kunnen achterhalen waar iemand leefde op het moment dat hij wisselde van gebit, dus naar volwassen gebit. En waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht, door die twee te vergelijken. Dus tanden met bot. En zo weten we dus, kunnen we een beetje achterhalen hoeveel mensen eigenlijk migreerden en wie er dan migreerde. Of dat mannen waren, of dat het vrouwen waren, hoe oud ze waren, of het hele grote groepen mensen waren of individuen. Nou, met dit soort nieuwe ontdekkingen, eigenlijk uit de andere wetenschap, kan de archeologie heel veel te weten komen over deze periode.
Fascinerend. En daar ben jij dus op gepromoveerd?
Ja, niet precies op dat onderzoek, maar wel op onderzoek naar een periode waarin we eigenlijk de eerste boeren ongeveer zagen. Of ietsje later al. Met een enorm netwerk. Mensen die veel in het bos wandelen kennen misschien wel die grafheuvels. Nou, die zien we eigenlijk vanaf ongeveer 3000 voor Christus in een heel groot gebied in Europa. En de vondsten die we dus in zo'n grafheuvel doen, zijn ook heel vergelijkbaar over die van Rusland tot Nederland, van Scandinavië tot Zwitserland. En mijn onderzoek ging eigenlijk over de nederzettingen van deze groep mensen. Want we zien overal die grafheuvels met overal een bijl erin, een bekertje erin, een mes erin. En wij konden onderzoek doen naar hoe die mensen leefden. Ja.
Prachtig.
Ja.
Volgens mij veel leuker dan politiek. Maar daar gaan we straks.
Is zeker zo, ja. Zeker, ja.
De Dubliners, die noemde jij al.
Ja.
Wat voor groep is dat? Want het is Iers natuurlijk.
Ja, ja, het is traditionele Ierse muziek. Waar mijn ouders graag naar luisterden. Hadden heel veel platen van LP's. En er stond vaak op. En het is muziek over, verbroken liefdes, waardoor ze zich gaan bezatten in het café, tot hele heftige politieke teksten. Ja, van alles wat.
Het echte leven.
Het echte leven.
I won a hero's name with McAlpine and Costain, with Fitzpatrick, Murphy, Ash and Wimpy's gang. I've been off and on the road, on my way to draw the dole, when there's nothing left to do for Johnny Lang. Are the likes of you and me will ever get an OBE or a knighthood for good service to the horn? If the concrete master race or to keep you in your place and a gang of men to kick you to the ground. If you ever try to take part of what the bosses make when you're building up and tearing England down.
Leuk hoor, de Dubliners.
Zeker.
Maar waar ging het nou eigenlijk over?
Ja, Ierland, lange tijd heel arm. En veel Ieren gingen in, de kolonisator of de oud-kolonisator in Engeland werken voor bouwbedrijven. En dit gaat eigenlijk over van allerlei ongelukken die gebeurden in de bouw.
Dat is gruwelijk.
Dat is vrij gruwelijk. Het wordt wel op vrij humoristische wijze bezongen.
Ja.
Maar het is een soort waarschuwing aan Ieren. Doe het niet, want je krijgt nooit erkenning van de koning dat zit erin of de koningin. Je bent daar gewoon een arme arbeider.
Ja. Ik heb het idee dat al die, hoe zal ik het nou zeggen, niet Engels sprekenden die daar dat stukje grond delen, dat die niet heel erg dol zijn op die Engelsen.
Nou, dat is natuurlijk de lange strijd voor onafhankelijkheid en in dit geval ook klassenstrijd, want dit gaat over de armste Ieren die daar gewoon uitgebuit werden.
Ja. Maar dit is muziek die je thuis
luisterde. Zeker, ja.
Maar met die vriendinnetjes niet. Of
niet? Nee,
je moet een beetje lachen.
Dat is natuurlijk dat is het complexe. Dus in Veenendaal, iedereen krijgt iets anders mee van zijn ouders. Inderdaad, zwaar gereformeerde kinderen luisterden iets heel anders. Ja, en dat soms was dat wel een beetje complex, want mijn ouders luisterden dan bijvoorbeeld Robert Long met het liedje Jezus Red.
Jezus Red.
Ja, en ik dacht, ik ken ook wel een liedje
door het
over
gebed. Ja,
ik ken ook een liedje over Jezus. Dus ik heb dat gezongen voor mijn overbuurmeisjes. Die dat,
dat vonden ze niet leuk.
Iets minder konden waarderen. Ja. Ja.
Goh, wat dat betreft waren jullie toch een, hoe zal ik het zeggen, een soort enclave binnen die Bijbelse gemeenschap, of niet?
Deels. Maar
kunnen mensen dat wel overwinnen?
Kinderen, ja, en zeker. Kinderen zijn denk ik erg, maakt het niet zo heel veel uit. Kunnen over van alles heen springen. Dat is misschien ook wel het mooiste. En daarnaast, mijn vader die had ook gewoon hele mooie gesprekken met een buurvrouw verderop in de straat. Die zwaar gereformeerd was, maar die ze elke ochtend tegenkwamen bij de bakker over wat er allemaal gebeurde in de wereld. Dus ook daar is het niet zo dat we een hele gescheiden samenleving hebben.
Wat dat betreft, wat is de wereld veranderd hè, in die jaren? Ik bedoel, ik kan me dat nu zoveel moeilijker voorstellen. Omdat het lijkt op het eerste gezicht dat mensen veel meer tegenover elkaar staan dan toen. Of laat ik
denk
zo
dat,
zeggen dat
ja.
Ze hadden toen meer compassie met elkaar.
Dat weet ik niet. Ik denk deels dat de verzuiling een enorme impact had. Ook zeker daar. Hè. Dus iedereen zat in zijn eigen zuil op sport. Hè. Wij gingen op zondag naar voetbal. In Veenendaal gingen de meeste mensen op zaterdag naar voetbal. Dat waren echt grote verschillen. Hè. Er mocht niet op zaterdag of niet op zondag gevoetbald worden door een deel. Dat waren echt grote verschillen tussen zuilen. Tegelijkertijd zie ik nu juist ook heel veel tegenstellingen en mensen die elkaar nooit meer ontmoeten.
Ja.
Je ziet heel veel hoge opgeleiden die bijna nooit contact hebben met mensen met een praktische opleiding.
Ja, dat is ook waar. Wat was jij voor meisje op de middelbare school?
Op de basisschool heel serieus.
Ja?
Heel veel inderdaad. Ik wilde, die droom was archeoloog worden, dus ik was daar ook veel mee bezig. En heel serieus op middelbare school toch wel wat recalcitranter. Ik wil mijn diploma halen, maar verder vond ik het ook niet zo heel interessant meer allemaal.
Wat deed je trouwens? Welk type? Deed je Atheneum?
Atheneum, ja. Ja, klopt, ja. Ja, mijn vader had, mijn familie had zich heel erg ingezet voor een openbare middelbare school in Veenendaal.
Ja.
Want die was er niet totdat Veenendaal al bijna 70.000 inwoners had.
Goh, dat is ook bijzonder.
Ja, dus daar hadden ze zich heel erg voor ingezet. En ik weet nog dat ik CITO-toets deed en dat ik 100% score had gehaald. En dat mensen zeiden, ja...
100%? Ja.
Het klinkt heel streberig. Dat is
nee, dat is niet,
ook wel,
klinkt niet streberig. Het klinkt dat jij een heel slim meisje was.
Ja, toen was het idee. Nou, ga dan naar het gymnasium. Maar ik weet nog dat mijn vader dacht... Ja, maar dan... Er is alleen een christelijk gymnasium. En ik zou toch wel graag... En daar heb ik zoveel gedaan voor die openbare school. Dus dat was ook wel een klein beetje... ja, dus toen ben ik naar de openbare middelbare school gegaan. En dat was... ja,
leuk.
Dat was leuk. Ja, zeker. Leuk. En ook wel... Ja, goed, je bent ook gewoon een irritante puber. Ja. Ja. En het kon me niet zo heel veel meer schelen. Ik
ook ten opzichte van je ouders, was je ook vervelend?
Ik zou nu zeggen nee, maar misschien hebben ze daar zelf een iets andere mening over. Dat weet ik
nou,
niet.
Je kunt het redelijk terughalen, denk ik. En dan een beetje overzien van...
Ik denk dat het wel meeviel. Ik was niet extreem opstandig. Ik denk vooral dat ze niet heel veel wisten van wat me bezighield. Ja.
Maar ik dacht dat dat vooral die ene droom was om...
Ja, maar ik heb bijvoorbeeld, nou, dat is eigenlijk nog wel schokkend. Kijk, ik zat op het Atheneum en ik wist dus al zeker dat ik archeoloog wilde worden. En op school zeiden ze, ja, dat is hartstikke leuk allemaal. Maar ga nog eens een keer ergens anders kijken. Ik was in Leiden geweest, in Amsterdam geweest, wat veel dichter bij Veenendaal ligt dan, ja. Dan Groningen natuurlijk. En op school zeiden ze, ja, dat is allemaal prima. Maar wij willen eigenlijk dat je in 5 Atheneum nog een keer op een universiteit gaat kijken naar een opleiding. En ik had er helemaal geen zin in, irritante puber die ik was. Maar ze drongen aan, zeiden, ja, het moet echt. Dus ik dacht, nou prima, dan neem ik de trein, ga ik naar Groningen. Ik kende er niemand, niemand van mijn klas ging daarheen. Want ja, er liggen om Veenendaal heen behoorlijk veel universiteiten. Hè, Nijmegen, Utrecht, nou, Amsterdam, Leiden zijn allemaal binnen het uur ongeveer te bereizen, denk ik.
Behalve
Groningen en Maastricht natuurlijk. En Wageningen ligt nog dichter bij Veenendaal. Maar ik dacht, nou weet je wat, ze zullen me wat, ik ga naar Groningen. Hele vreemde keuze. Ik was er nooit geweest. Ken daar niemand. Dus ik ging hierheen. En ik kwam hier aan. En de opleiding archeologie die mocht zich presenteren in de kelder van het academiegebouw.
Doe maar.
Ja. Dus je komt daar in een toch wel donkere kelder. En er zit een jongen aan een tafel. En ik vraag aan die jongen. Goh, waarom moet ik voor Groningen kiezen? En die jongen die zegt, nou, pak een stoel. En schuif aan. En die begint mij de voordelen, maar ook de nadelen te vertellen. En dat was zo bijzonder, want ik was naar Leiden geweest en naar Amsterdam. En daar waren ze echt alleen maar nou ja, aan het snakken van... nee, wij zijn de beste en natuurlijk moet je voor ons kiezen. En Leiden was de grootste en Amsterdam was Amsterdam. En die hadden allemaal hele fancy van die openingsdagen... waar nou, alles was opgepoetst. En toen kwam dus in Groningen in die donkere kelder... en die jongen die vertelt mij ook de nadelen. En die zei, ja, kijk, als je richting als je Egypte interessant vindt... niet voor Groningen kiezen. Maar als je het interessant vindt om je vooral bezig te houden met de prehistorie van Noordwest-Europa, nou dan moet je bij ons zijn. En ik dacht, hey, dit is verfrissend. Iemand die ook eens vertelt waarom je niet voor deze plek moet kiezen. Dus ik liep zo eens rond in die stad. En ik dacht, ja, dit is een schaal die veel beter bij mij past. Wat een leuke stad. Dus ik ging terug naar huis. En ik zeg tegen mijn ouders, ja, het wordt Groningen. Nou... Ik denk dat ze zich echt wezenloos schokken, want ik vertelde mijn
dat
vader heeft gestudeerd, maar nee. Niet veel mensen in mijn familie hebben gestudeerd en zeker niet op kamers en zeker niet zo ver weg. Dus dat was even schrikken, maar ja, ik heb het in één dag besloten en ik ben nooit meer weggegaan.
Wat goed, ja. Flogging Molly.
Ja.
Dat klinkt als Molly afranselen, maar ik neem aan dat dat niet...
Nou, dat is helaas wel de letterlijke betekenis. Ja. Maar ja, nee, Flogging Molly, Dropkick Murphy zijn echt bands waar ik in mijn studietijd heel veel naar luisteren. Nu nog steeds trouwens. En dan zie je toch die invloed van mijn ouders. Hoe graag ik misschien ook als student daarvan los wilde komen. Eigenlijk is het gewoon een beetje een radicalere versie van de Dubliners. Ik vind het heel leuk, ja.
His eyes, they closed, and his last breath spoke. He had seen all to be seen. A life once full, now an end pretty face, with the blossoms on his early grave. Walk away, me boy, walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe the golden tear from your mother, dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads, count them, one, two, three, fell apart as they hit the floor. In our garb of black, we must pay respect to the colour we're born to mourn. Walk away, me boys, walk away, me boys, by morning we'll be free. Wipe the golden tear from your mother, dear, there's what's left of the flag for me.
Wat een leuke muziek, zeg. En ook wel iets om mee wakker te worden.
Ja, arme Groningen.
Als dat gebeurd is. Goedemorgen. Dit is Leven in Muziek met Sandra Beckerman. Ze is Tweede Kamerlid. Ze is wetenschapper. En Groninger van het jaar. Ja, dat ben je nu een paar weken. Bevalt het?
Natuurlijk. Het is
word je er nog op aangesproken?
Heel veel. Ja, echt onwijs veel. Heel veel mensen die inderdaad op straat even zeggen gefeliciteerd. Of die andere had het moeten worden. Dus dat is wel,
maar dat zeggen ze vast niet vaak.
Nee. Veel mensen vinden het heel leuk. Het is natuurlijk een enorme eer. Maar ik zie het ook wel echt als een opdracht.
Opdracht?
Ja, als in... Ik heb best wel even... Ik dacht eerst, ik ga nooit winnen. Want toen ik die genomineerde
zag... Ja, want je moet het wel tegen de trainer van FC Groningen opnemen.
Ja, nou, ik had eens gekeken en jullie doen 33 jaar. En ik had eens teruggekeken en ik zag... Nou, elke keer als er iemand van de FC genomineerd was... dan won diegene ook op één keer na Arjen Robben. Maar die had het jaar ervoor gewonnen. Dus ik dacht, dat gaat niet gebeuren. En Lukien heeft natuurlijk ons wel echt een prachtige avond bezorgd toen in mei.
Oh, geweldig.
Ja, dat was heel gaaf. En dus ik dacht, dat wordt Lukien. Ik vond Katja, was ik echt verliefd op geworden die week. Fantastische vrouw. Dus ik dacht, dat zal hem wel niet worden. Toch wel blijkbaar.
En dik beetje.
Ja, ongelooflijk. Ik vind het nog steeds een beetje ongelooflijk. Maar ik zie het ook wel, ik denk ook wel dat het deels ook wel is. Omdat heel veel mensen nog zo ontzettend vastzitten met schade, versterken. En herkennen dat daar nog strijd voor gevoerd moet worden. Dus
ik kan me ook voorstellen als je daarmee bezig bent, want dat ben je inmiddels 7 jaar.
In de Kamer 7, maar ja.
En daarvoor, ja. Provinciale Staten en noem maar op. Ik heb mensen letterlijk zien afknappen op dit dossier.
Ja.
Ben jij niet bang dat dat jou een keer gaat overkomen?
Ja, want ik heb natuurlijk heel veel hele sterke mensen gezien die gestopt zijn en die het echt niet meer trekken. Tegelijkertijd, kijk, heel veel mensen zien dat ik vaak emotioneel word in debatten. En gek genoeg denk ik dat dat deels ook mijn redding is. Als in, ik krop het niet op.
Nee, het
en
komt
dat
er allemaal
is,
uit.
Ja, en dat helpt misschien wel. En tegelijkertijd, heel veel mensen vragen aan mij, hou je het nog wel vol? En tegelijkertijd voelt dat ook wel een beetje gek. Want ik zit niet in een kapot, onveilig huis.
Nee.
Dat zit de gedupeerde.
Ja.
Dus ik zit in een luxe positie. Namelijk, ik kan in de Tweede Kamer met vuist op tafel staan. Ik kan proberen hier iets aan te doen.
Ja, maar als jij door Groningen loopt, dan word jij aangeklampt. Ja. Stel ik mij zo voor.
Dat is zo, ja. Ja.
Altijd?
Altijd, ja, altijd. Ja.
Dan moet je ook maar tegen kunnen.
Ja, dat is heftig. En wat ik eigenlijk... Ik vind het niet erg dat mensen hun verhalen vertellen. Want ik vind dat ook belangrijk, omdat... continu mee te nemen. Want als je alleen maar de kamerstukken leest, als je ziet wat het kabinet ons stuurt, dan krijg je een beeld alsof het allemaal wel meevalt. Het is allemaal proza van, we gaan naast de mensen staan, milder, menselijker, makkelijker, komt allemaal goed. En dat staat in heel schril contrast natuurlijk met wat gedupeerden vertellen.
Ja.
En juist als we het gezamenlijk doen, want dat is... Als we nu terugkijken, die 10 jaar dat Groningen, of misschien nog wel langer, maar echt 10 jaar dat we intensief met die strijd voeren, zie je dat elke keer dat er doorbraken waren, was het omdat Groningers daar zelf de strijd voor aangingen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook
met mensen
mooi.
Zoals jij voorop, zullen we dat maar zeggen.
Voorop of tussen de mensen, dat liever. Maar, ja.
Leven in muziek. Want daar zijn we ook voor.
Ja, zeker.
Op morgen. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, hè?
Ja, ik dacht, nou even, wat is nou echt mijn studententijd? Nou, dat was dus echt, nou, Flogging Molly die we net hoorden. Dropkick Murphys komt nu. Ik heb daar wel een iets recenter nummer van gekozen. Een LP die ze de afgelopen jaren hebben uitgebracht. Maar ja, inderdaad, twee van mijn favoriete bands echt uit die studententijd.
Volg jij dat allemaal? Hou je dat allemaal bij?
Allemaal niet, maar dit wel. Ja, deze twee bands zijn, hoop ik ook altijd graag heen te gaan. Nou, speelt, als we dit uitzenden, is natuurlijk zondag afgelopen week Dropkick Murphys in Nederland. Daar kan ik niet heen, want ja, ik heb Groningen debat. Dus ik heb gewoon een kamerdebat. Dus erheen gaan is niet altijd een garantie. Maar ja, plaatjes kopen, ja.
Jongen.
I'll take this jug of drinking juice, I'll bust it on the wall. I'll stay sober the rest of my days, never touch the stuff at all. I'll never touch the stuff at all.
How many times you promised me you'd never drink that juice? Well, I've learned 5,000 times or more to trust you ain't no use. Trust you ain't no use.
I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. I'll never walk into that barn door. I'll never get drunk no more. I'll never get drunk anymore.
Wat een leuke muziek heb je uitgekozen.
Ja?
Ja, vind ik wel. Nou ja, ik draai dat niet alle dagen, zal ik maar zeggen. Nou. Dus, ja, moet je eens doen, wou je zeggen.
Ja, precies. Ja.
Nou ja, daar ben ik nu ook mee bezig. We praten over politiek heel serieus. We praten over muziek heel serieus. En we zijn aangekomen op een moment in jouw leven dat toch ook de liefde zou moeten...
Ja.
Een jaar of 18, je gaat naar de grote stad.
Oh, ja.
Toch, of niet? Of was jij, hield je daar helemaal niet mee bezig? Of misschien wel heel veel? Of weet
ik
veel.
Dacht, je hebt het omdat het zo'n tragisch, het vorige nummer zo'n tragisch liefdesliedje was. Met twee mensen die er niet meer uitkomen. En vooral naar de drank hebben gegrepen.
Zo gaan die liedjes, daar gaan die liedjes vaak over. Hè? Ja, het is niet altijd, altijd feest.
Nee, zeker. Tuurlijk, zeker. En toen ik
was je populair?
Als student?
Ja.
Nou, dat denk ik niet. Nee.
Echt niet?
Nou,
dus serieus?
Oh, ik was wel serieuze student. Op middelbare school was ik dus echt wel wat minder serieus. Maar als student, ja, ik vond het echt machtig. Ik vond het ook een voorrecht om te mogen studeren, ook wel. Wat ik vertelde, natuurlijk een gezin. Mijn vader had gestudeerd, maar al zijn broers en zussen niet. Ik vond het wel. Ik vind het nog steeds ook een voorrecht als je naar de universiteit mag.
Ja, dat is het ook.
Kost de samenleving ook veel geld natuurlijk. Ja. Dus ik vond dat echt wel. En ja, ik vond de archeologie machtig mooi. Ja.
Ja.
En wij gingen meteen in het eerste jaar, werd je meegenomen door het Groningen cultuurlandschap. Om echt te kijken naar hoe werkt zo'n landschap nou. Nee, ik was ook echt verliefd op onze provincie. Ja.
Wij lopen tegen de klok van 9 uur. We kunnen nog net een mooi liedje doen. Dat is weer echte popmuziek.
Ja.
Van echt van een icoon.
Ja. Nou, ik dacht ook, ik zat naar mijn lijstje te kijken. Ik moest van jullie een lijstje maken. Ik dacht, wat een boel mannen. Ik dacht, nee, we gaan er even een vrouw tussendoor gooien. Want anders dan,
En dan ook wel eentje die iconisch is geworden. Hè?
Ja. Nee, ik denk, dit moeten we even, hier moeten we Groningen even weer echt mee wakker maken. Jongens, even allemaal dansen met de kop koffie in de hand.
Hier is Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I spent sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free.
Leven in muziek
met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in muziek op de zender van Groningen. Die muziek is zorgvuldig gekozen door Sandra Beckerman, wetenschapper, politicus en een jaar lang Groninger van het jaar. En ze laat ook dit uur een aantal juweeltjes aan ons horen. En daar is ook muziek van Groningse makelij bij. Van Marlene Bakker, om precies te zijn. Nou, daar gaan we, als je het goed vindt, gaan we daar zo meteen mee beginnen. Maar laten we nog even oppakken waar we gebleven waren.
Oh jee.
Nou, de liefde.
Oh jee, oh jee. Wat wil je weten?
Ik wil weten, nou, je maakt wel de indruk dat je een hele serieuze student was.
Mm-hmm, zeker.
Maar maakte je ook wel tijd voor dat soort plezier?
Ja, nee. Ja.
Of had je, misschien had je wel heel lang... Want er zijn van die mensen, die ken ik ook, jonge mensen... die al heel jong verkering krijgen en dat al heel lang hebben. Dus dat ik weet... Misschien...
Als in mijn huidige liefde is niet mijn liefde uit mijn studententijd.
Nee, dat verwacht ik ook eigenlijk niet. Maar...
Nou, in die, even kijken hoor, als student. In de eerste jaren allemaal nog wat losvast. En later wel een vrij serieuze relatie.
En speelde, en dat is een hele flauwe vraag, maar ik stel hem toch. En speelde de politiek dan bij dat soort verbintenissen ook een rol?
Ja, eigenlijk wel. Als in...
Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je... Nou ja, die heel anders denken
dat, ja, vind ik niet in,
over de wereld. Dat moeilijk is.
Ik heb vrienden die wel heel anders denken. Of die heel erg apolitiek zijn. Maar ik vind... in geliefden vind ik dat ingewikkelder
dan komt het zo
als mensen
dichtbij,
het echt niet
het zo
begrijpen.
Dichtbij,
ja, als je echt niet begrijpt waarom... ik doe wat ik doe, dan wordt het ingewikkeld, denk ik. Ja.
Dus je had...
Liefde is altijd ingewikkeld, maar nog nou, ingewikkelder. Ja, oh,
het
nee,
kan
nee,
heel.
Niet.
Ik geef vast een schot voor de boeg, maar jouw liefde, die duurt al heel veel jaren.
Zeker, ja, maar... Ja.
Dus, nou, ik bedoel, dan kan het wel ingewikkeld zijn, maar dan lukt het wel al die tijd.
Ja, dat klopt. Klopt, nee, voordat de deel, voordat de luisteraars... Dat lukt, maar ik... Ja, nou ja, ja. Zeker.
Ja, goed. De liefde, het werk. Wat was het voor tijd trouwens hier in Groningen, dat studeren? Want ik moet, als je het hebt over archeologie, dan denk ik aan professor Waterbolk. Maar dat was ver voor die tijd waarschijnlijk. Hè?
Die was nog zeker wel betrokken, maar niet een van mijn docenten. Nee, we hadden, ja, 2001 ben ik dus begonnen.
Ja.
De studie die ik deed duurde 5 jaar. En dat was, ik vond het echt een hele mooie tijd. Jonge professoren, ook wat ouderen. We mochten heel veel als student. We hadden, ja, het is natuurlijk niet een hele grote opleiding. Ik denk dat wij rond de 20 studenten hadden natuurlijk toen we begonnen.
En hoe was de verhouding? Want soms...
Half-half denk ik man-vrouw. Okay. Misschien net iets meer mannen toen nog dan vrouwen. Maar ik had een heel hecht clubje jaargenoten. Allemaal meisjes. En daar ga ik nog steeds heel veel mee om.
Leuk.
Ja, we gaan nog bijna elk jaar nog op een klein reisje.
Maar dat zijn niet allemaal SP'ers, denk ik.
Zeker niet. En dat vind ik eigenlijk ook, dat vind ik dan weer heel lekker.
Ja.
Mensen die helemaal niks met politiek hebben of er niet over praten. Of natuurlijk wel mij steunen als ik daar als dat nodig is. Maar nee, dat is ook. Ik vind dat eigenlijk ook wel heel lekker. Ja.
Ja. Speelde die politiek toen al een grote rol?
Ja, vrij snel. Omdat, nou, toen ik begon met studeren... Kijk, ik ging vol voor die archeologie. En toen ik ging studeren was dus 11 dagen later... was de aanslag op World Trade Center, 9-11. En dat werd een vrij politieke tijd. daarmee. En indachtig dat ik echt van mijn ouders heb meegekregen, ja, niet klagen over de wereld, niet alleen maar boos zijn, maar probeer iets te veranderen. Werd ik als student vrij snel politiek actief. Eerst vooral meelopen in demonstraties. En na een aantal jaren ben ik actief geworden voor de SP. Ja.
Ja, op een dag toen dacht je van ik moet maar eens in Provinciale Staten gaan zitten.
Dat was natuurlijk niet de eerste gedachte als student. Nee. Maar inderdaad, ik ben op mijn 23ste dus ben ik lid geworden van Provinciale Staten van Groningen. Ja.
Is dat leuk? Vergelijk het eens met de Tweede Kamer.
Kijk, in eerste instantie dacht ik dat is vrij suf. Maar ik heb best veel leuke dingen kunnen doen of interessante dingen kunnen doen in Provinciale Staten. Toen ik begon als 23-jarige, een van de eerste onderwerpen die ik oppikte was dat wij zagen dat heel veel mbo-studenten, dat mbo-studies fuseerden, dat studenten steeds verder moesten reizen. En dat zij in tegenstelling, 16, 17-jarigen, in tegenstelling tot hun collega's op het hbo of universiteit geen overjaarkaart kregen.
Oneerlijk.
Ja, en dat was een van de eerste dingen dat was nog niet landelijk opgepikt. En ik begon daar, dat was mijn eerste onderwerp wat ik hier oppikte in Provinciale Staten samen met andere SP'ers. En we gingen langs mbo'ers en wij gingen met hen handtekeningen ophalen. Toen nog op een enorme strippenkaart. De strippenkaart was toen nog het betaalmiddel in het openbaar vervoer. En wij maakten een enorme lange strippenkaart. En die hebben we uiteindelijk als soort rode loper het provinciehuis ingelegd met hey, deze groep studenten, 16, 17-jarige mbo's, zijn keihard nodig voor onze provincie, maar zij krijgen niet wat anderen wel krijgen. En zo maakte ik eigenlijk die provinciale politiek tot iets heel praktisch. En uiteindelijk werd dat dus ook dat onderwerp. In Groningen werd dat opgepikt en Limburg waren ze mee bezig, maar landelijk was het nog geen item. En een paar jaar later werd het dat wel. En is het uiteindelijk geregeld. En in Groningen hadden we als voorloper daarop al een regeling voor studenten, mbo-studenten met ouders die wat lager inkomen hadden. Ja.
Mooi, wat een mooi begin.
Dat was echt het begin. Dus ik probeerde eigenlijk hele praktische onderwerpen op te pakken. Ja. Ja.
Marlene Bakker speelde, als we het hebben over de SP, daar ook een rolletje in.
Een heel, nou ja, goed. Nou, Marlene is natuurlijk, voordat we Marlene politiek kleuren, zeker niet. Maar we hebben haar wel eens uitgenodigd. En we hebben haar toen we begonnen, dus dat is echt wel een stuk later dan waar we het nu over hebben. Toen wij begonnen met actievoeren rondom de gaswinning en aardbevingsproblematiek, hebben we inderdaad Marlene gevraagd om een nummer te maken. Laat Groningen niet zakken, was toen onze leus. En dat deed ze. Ik ben haar echt gaan blijven volgen en zij maakt echt prachtige muziek.
Bakker. Mooie muziek.
Ja, toch?
God, dat kan die vrouw zingen.
Ja.
Even nog naar... jij was altijd bezig met die SP.
Ja.
Je kwam uit een rood nest, maar een Partij van de Arbeid nest. Wat vonden ze thuis van al die SP-activiteiten?
Ik denk dat het wel even... Nou, ik denk dat ze het in het begin jammer vonden. De keuze.
Jammer.
Ja, als in, nou ja, de SP...
Ze is verloren voor de goede zaak.
Ja, nee, ik moet het ook niet te zwaar maken. Maar ik denk wel dat mijn ouders dat... ja, dat zijn nog niet echt bij de SP thuis, hoor. Dus ik mijn vader niet. En dat inmiddels het wel... Ja, dat ze toch wel ik hoop waarderen wat ik doe.
Nou, ja, dat hebben ze toch wel eens tegen je gezegd.
Ja, nee, oh ja, zeker. Ja, ja. Vond ik heel grappig. Mijn ouders hebben ook RTV Noord gekeken. Het komen dus uit Veenendaal. Dus die verstaan geen Gronings verder. En die hebben ook de uitzending gekeken met Groninger van het jaar. Vond ja. Heel grappig dat ze zeiden, ja, dat is toch wel lastig te volgen. Maar ja, leuk.
Ja, heel leuk.
Nee, ze volgen heel veel, ja.
Ja. Ja. Net zoals de wat je broer doet en wat je zus
zeker,
doet.
Zeker, zeker. Ja.
Waar zijn die in terecht gekomen trouwens?
Mijn broertje werkt bij een autoleasebedrijf. En mijn zusje die werkt als voor de salarisadministratie in het onderwijs. Dus hele andere dingen.
Ja. Ja. En ze zijn nooit uit Veenendaal weggegaan?
Dat klopt. Zij wonen daar wel, ja.
Ja. Vind je dat, ben je dan toch een beetje die ene die is uitgevlogen naar een... andere plek?
Misschien, maar ik denk niet dat dat... Ja, nee, dit is echt... ik zou daar niet zo snel meer terug gaan naar Veenendaal.
Nou ja, zij hebben het ook gered als niet...
Ach nee, we stellen het nu wel een hele dramatische plek voor. Ik woon gewoon heel graag
mooi.
Hier. Ja, zeker. Zeker veel mooie natuur. Maar ik woon heel graag hier. Ja, absoluut. Ik hou van Groningen, de nuchterheid, de landschappen, de stad, de levendigheid van de stad ook.
Ja. Dus, ja. Waar heb jij je grote liefde ontmoet?
De partij. Ja, zo gaan die dingen. Ja.
Nou, het voelt bijna verontschuldigend. Daar hoef je toch niet voor te...
Nee hoor, zeker niet. Nee, zeker.
Maar dat was die zag je daar rondscharrelen en toen dacht je van, hey.
Zeker, ja.
En bij hoe lang moeten we terug voor dat moment?
15 jaar.
15 jaar?
Ja. Ja.
Goh. Zeg je ouders nooit, moet je niet eens trouwen, meisje?
Dat zeggen ze niet. Nee, dat zeggen ze niet. Nee, hoor. Nee, die bemoeien zich daar niet mee. En die zijn ook niet zo traditioneel dat ze een huwelijk heel erg belangrijk vinden. Nee.
Wat doet hij?
Leraar, aardrijkskunde.
Kijk.
Ja. Ja.
En wat is er leuk aan hem?
Ik denk dat waardeer ik heel erg eraan. Ik denk de gezamenlijke liefde voor...
een betere wereld.
De wereld. En daarover nadenken. Nee, hij is niet meer actief voor de SP. Of, bijna niet meer actief. Maar dezelfde manier waarop we in het leven staan. Rust, denk ik. Wat ik wel kan gebruiken. Hij is zeer niet emotioneel. En dat
hij
is denk ik voor
niet
me. Ja, als in, ja, dat is ook een goede kikker. Balans voor me. Nee. Maar ik denk dat is ook wel een balans die ik nodig heb. Ja.
Ja. Dus ja. Af en toe dan ben je helemaal. En dan kan hij jou tot rust brengen.
Terug naar hoe gaan we het oplossen? Ja. En niet blijven hangen in alleen maar zeg maar de ellende ervan. Ja.
Ja. Wat delen jullie aan muziek?
Veel inmiddels. Veel bands ook door hem leren kennen. Daar heb ik een paar voorbeelden van. En het is niet altijd dat ik het ook echt als mijn muziek zie. Maar wel ook dat je meegaat naar concerten. En ook ziet dat de ander het heel erg leuk vindt. En daar heel gelukkig van wordt. Ja.
Leuk. Nou, kom maar op met een voorbeeld, zou ik zeggen.
Zullen we Madrugada doen?
Ja, en kun je nog iets van tevoren...
Nou, ik denk ook wel de luisteren naar. De zanger trouwens, voor mensen die het luisteren, komt binnenkort in Groningen optreden. Helaas uitverkocht, maar wie weet, kun je nog op de wachtlijst. Dit is echt Scandinavische muziek, maar ik denk dat je het echt moet luisteren.
Oké, doen we.
I could still climb inside your bed. And I could be victorious. Still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh, you were majesty. Your arms were heavy, your cheeks were very red. Oh, you were majesty. Now it's
like I said, that spirit, it's now dead. Oh, 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 majesty, oh.
Madruga. Wat een bijzondere stem heeft die man.
Ja.
Mooi. Binnenkort in Groningen te zien. En als u heel veel geluk hebt, of je doet heel erg je best, dan kun je nog ergens op een wachtlijst misschien laten plaatsen. En dan, als u trouwens net wakker bent, goedemorgen. Dit is Leven in Muziek met Sandra Beckerman. Tweede Kamerlid. Hoe kwam dat eigenlijk?
Ja, dat is... Dat was echt een stap. Want nou ja, ik vertelde eerder in het programma, vanaf mijn 8e wist ik zeker dat ik archeoloog wilde worden.
Ja.
En
dan word je dat?
Dat zeker. En ik vond dat nog steeds hoor. Dat is mijn grote liefde, de archeologie,
dus
de wetenschap.
Dus die politiek die je nu doet is een uitstapje en straks ga je terug naar de wetenschap?
Het lastige was dus, op een gegeven moment, ik was bezig met mijn promotieonderzoek en ik was daarnaast actief voor de SP. En de SP had al eerder gepolst van zou je in de landelijke politiek willen. En ik heb ze heel hard uitgelachen. Ik zei nee, dat ga ik nooit doen. En ik was bezig met dat onderzoek. Ik vond dat fantastisch. En toen ging dat zo mis met gaswinning. En in Den Haag was dat heel lang, drong het of niet door. Of het was een technisch probleem. En ik zag al die gedupeerden die steeds verder eigenlijk in de verdrukking kwamen.
Ja.
En ik vond dat...
Wij deden dat niet goed in Den Haag.
Nou, zeker niet. Ik bedoel, we hebben het over de tijd van... Dus na de beving bij Huizingen natuurlijk in eerste instantie. En daarna allerlei beloftes. Maar al snel bleek, de gaskraan was juist verder opengezet. Maar in de jaren daarna werd er elke keer beloofd dat er een oplossing zou komen. En die kwam er niet. Ik ben 2017 Kamerlid geworden. Ik denk eerder dat jaar of misschien eind 2016 weer gevraagd van... Goh, Sandra, zou je op de lijst willen? En eigenlijk hoe dat misging. En misschien ook wel...
Wat bedoel je hoe dat misging?
Nou, hoe dat in Den Haag gewoon Groningen's... Ja, de Haagse vernielzucht om maar door te gaan met miljarden hier... uit de grond te pompen en geen oog te hebben voor wat ze aan het vernielen waren... Dat choqueerde me eigenlijk zo diep dat ik dacht, die archeologie is een grote liefde, maar dit ga ik doen. Ik vond ook dat de regeringspartijen het heel verkeerd deden, maar ik had ook wel kritiek soms, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, maar op mijn eigen partij. Dus ik dacht, misschien moeten ook meer Groningers in Den Haag actief zijn. Dus zo de overstap gemaakt en nu zit ik daar alweer een tijd.
Ik kwam vanmorgen iets tegen, dat las ik. Toen dacht ik, dat moet ik toch nog even laten horen in dit programma. Namelijk Rijnd Wobbes, die ken je misschien.
Ja.
Die komt uit Huizingen. Die zei, als je nu in Loppersum komt, daar loopt een watertje. En aan de overkant staat een prachtige verzameling huisjes. Die gaan allemaal weg. Ik begrijp de mensen wel, ze krijgen iets nieuws. Maar het karakter van onze dorpen gaat naar de bliksem. Dorpen als deze met 100 mensen, een mooie oude kerk erop, die heb je alleen in Groningen en Friesland. In de rest van Nederland zijn ze niet meer. We raken dingen kwijt die we niet meer terugkrijgen door deze narigheid.
Ja. Ja, en dat is denk ik ook... littekens zitten in het landschap, zitten in mensen, zitten in onze gemeenschappen. En voor een deel zijn dat nog steeds open wonden. Het zullen littekens blijven. En dat doet heel veel pijn. Dat er zoveel vernield is. Bewust ook. Jaren mee doorgaan. Ze wisten het. Ze deden het toch.
Ja. Had je in bij andere partijen, laten we zeggen... De VVD heeft zich met name in de beginjaren, kan ik me herinneren, 2017... gedragen op een manier waarvan ik denk van... die zijn alleen maar bezig met het economisch belang.
Zeker.
Veiligstellen.
Zeker.
Maar er waren ook genoeg medestanders toch in die
Precies.
Tweede Kamer.
En dat is denk ik het ingewikkelde. Natuurlijk, de VVD was de grootste partij. Heeft heel veel bewuste keuzes gemaakt. De parlementaire enquête heeft natuurlijk ook laten zien hoe dat werkte. Maar de manier waarop de staat, Shell en Exxon, dus twee oliebedrijven, en ik noem de staat eigenlijk bijna een derde, continu de kant van het kapitaal en niet van de mensen kozen, dat zat veel dieper. Ja. En de manier waarop de overheid is georganiseerd en problemen, en dat zie je bij Groningen, maar ook bij het toeslagenschandaal, de manier waarop de overheid niet meer in staat is dit soort schandalen op te lossen.
Zijn we überhaupt nog wel in staat om dit soort dingen beter te regelen?
Nou ja, er is natuurlijk net ook weer een parlementaire enquête geweest over fraudebestrijding. En daar zeggen ze, de vraag is niet wanneer het opnieuw gebeurt. Hè? De vraag is niet of het opnieuw gebeurt, maar wanneer. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke. En ik denk dat echt een hele, ja, hele reorganisatie van de overheid nodig is.
Poeh.
Ja. Ja, dat is wel...
En dat in deze tijd met een grote PVV die daar weinig oren naar zal hebben?
Ja, nou ja, dat PVV is natuurlijk wel, moet zich wel realiseren dat ze groot zijn vanwege dat sentiment en het gevoel de overheid is er niet meer voor mij. Ik doe er niet toe. En dat veel mensen hun protest hebben laten horen door op de PVV te stemmen. En ja, van die beloftes die de PVV gedaan heeft, komt heel weinig terecht.
Ja.
Maar heel veel mensen raken ontheemd en herkennen zich gewoon totaal niet meer in de politiek.
Wordt dat erg vergeleken met toen jij begon 7 jaar geleden?
Natuurlijk, want ja, in die 7 jaar hebben we natuurlijk enorme schandalen gezien. Maar ook gezien dat, dat daar weinig van geleerd is. Als we zien hoeveel mensen in de toeslagenschandaal, maar ook in Groningen nog wachten. En er nu alweer nieuwe schandalen natuurlijk ontstaan. Waar mensen ook het gevoel hebben er niet meer op vooruit te gaan. Ja, dat is denk ik, dat wakkert dat sentiment aan.
Ja, en waarom slaag jij erin om toch weer vol goede moed elke week de trein in te stappen en naar Den Haag te gaan?
Niet altijd met even goede moed, maar ik denk dat de combinatie is denk ik van woede over hoe het is. Want dat is wel echt, dat is wel echt verschrikkelijk. Zeker op de dossiers die ik doe, natuurlijk Groningen, maar ook nog andere dossiers. Maar is ook de hoop dat het wel degelijk anders kan. Dat er alternatieven zijn en dat het waard is om daarvoor te strijden.
Pussifer, wat is dat?
Ja, nou, dat is dus wederom een band die niet uit mijn platenkast komt, maar uit die van de geliefde. Liefde, ik zeg het vaak, het is best complex, zeker met mij. Maar wat wij heel goed doen...
Wat bedoel je daarmee?
Nou, wat wij goed samen in zijn, is samen reizen.
Jullie leven niet samen?
Nee, wij leven niet samen. Ik woon hier, hij woont niet hier, maar in Leiden. Dit klinkt heel dramatisch. We leven niet samen. We zijn natuurlijk, omdat ik door de week in Den Haag zit, zijn we door de week daar. In het weekend veel hier. En een van de dingen waar wij het beste in zijn, is samen reizen. Mooie dingen zien. Hij is natuurlijk aardrijkskunde.
Hebben jullie daar tijd voor?
Maken we wel tijd voor natuurlijk in de vakanties. Hè. Hij, leraar aardrijkskunde, is heel erg geïnteresseerd in geologie. Ik in archeologie. Nou ja, dat komt op veel plekken samen.
Ja.
En het leukste is in de roadtrips. Dus samen in de auto, muziek op. En daar past dit nummer goed bij, vind ik.
Zo horen we nog eens wat in dit programma. En dat bedoel ik positief hoor. Pussifer.
Ja.
Deze man heet Maynard James K. Keenan.
Klopt, ja.
En zingt nog in andere bandjes.
Zeker,
ook.
Zeker, ja. Tool is een beroemde, bekende band van hem. Ja. Metal is dat. Ja. Ooit wel eens in de Oosterpoort gestaan.
Heftig. Ja, nou ja.
Ja, nou ja, ook niet per se mijn smaak. Wel die van de geliefde. En dat vind ik ook mooi. En ik vind deze, wat we net hebben gehoord, ja, dat past
prachtig
ook
muziek.
Geweldig bij een roadtrip op vakantie.
En dat heb je ook gedaan, hè?
Zeker, want, ja.
Door dat achterland van hem rijden.
Ja,
en dan,
zeker.
Tjonge. Weet je al waar je het volgende reisje naartoe gaat?
Nee, daar strijden we nog over.
Oh.
Ik wil naar Schotland. Hij wil naar de zon. Dus we moeten nog even...
Heel soms
schijnt
de zon in Schotland.
Ja. Nee, we moeten nog even strijd over aangaan, denk ik. Ja.
Ja. Nog even over die Tweede Kamer en alles.
Ja.
Want je komt daar en jij komt goed beslagen ten ijs. Want jij weet hoe een parlement werkt.
Mhm.
Veel geleerd in de Groninger Staten. Vergelijk ze toch eens een beetje. Is het relaxter in de Groninger Staten? Omdat er misschien minder op het spel staat? Of werkt het zo niet?
Nou, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat in Provinciale Staten, in Groningen, gewoon echt, dat is een serieus parlement. Ik bedoel, we moeten daar echt niet, dat moeten we niet te klein maken.
Nee.
Ik denk dat een serieuze politieke plek is op dit moment natuurlijk ook wel chaotisch.
Maar op het ogenblik is crisis, totale crisis. En het lukt ook, hoeveel formateurs hebben ze er nu op zitten? Drie, geloof ik.
Nee, het is echt, dat is een drama. Dat is een drama. En ik denk dat
hebben ze jou niet gevraagd?
Nee, wat ik lastig vind daaraan. Ik ben ooit lijsttrekker geweest voor de SP. En ik was lijsttrekker. En op dat moment was de Partij van de Arbeid eigenlijk sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, uiteraard met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, altijd de grootste partij geweest.
Ja.
Ik was lijsttrekker voor de SP. En stonden er goed voor, maar gezien die hele historie, er was nooit een andere partij de grootste en wij werden de grootste. En dat betekende gewoon keihard werken. En dat betekende dat wij een coalitie mochten vormen, dat we het anders mochten doen, dat we plannen waar we het al jaren over hadden in de praktijk mochten brengen. En dat mocht, ja, daar mocht ik als toen leider van de grootste partij een rol in spelen. En ik heb eigenlijk meteen die nacht dat die uitslag kwam van de verkiezingen, ben ik begonnen met regelen dat er formatiegesprekken starten. Het is echt ingewikkeld. In één keer de grootste partij zijn. Het is een enorme opdracht, een enorme verantwoordelijkheid. We namen die serieus. En ik zeg daarin niet dat we geen enorme fouten hebben gemaakt. Dat zal zeker. Iedereen in de politiek maakt fouten. Maar we zagen dat echt als een serieuze opdracht. En dat was op dat moment ook die vuist maken naar Den Haag en het zo goed mogelijk regelen hier in Groningen. Dat hebben we heel serieus gedaan. En ik zie nu partijen die opdracht ook hebben, die proteststem krijgen, die de grootste worden, die verantwoordelijkheid eigenlijk zouden moeten dragen. En het is een... Het is een chaos.
Zij kiezen ervoor laten we zeggen, de lead te laten aan Den Haag.
En het lastige vind ik dus dat als je bijvoorbeeld nu kijkt, we hebben een hele parlementaire enquête gehad en we hebben nu een kabinet wat weer als voorbeeld, want het is maar één voorbeeld, 3 nieuwe vergunningen voor gaswinning geeft. Terwijl ze maanden geleden nog zeiden, geen Gronings gas meer, 3 nieuwe vergunningen. Onder andere bij Warfum. En dan zie ik een grootste partij hier provinciaal die daar gewoon in meegaat. Die niet die vuist maakt. Die niet zegt, dit gaan we niet doen. En dat vind ik heftig. En ik ben heel blij met sommige provinciebestuurders. Suzanne Top, geweldig. Echt fantastisch.
Zij is partijloos.
Zij is partijloos. Maar het zou me een heel lief ding waard zijn als Groningen verenigd een veel sterker ook politiek signaal laat horen. Ja.
Ja. Maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Hè? Als sommige partijen denken van de echte bazen zitten in Den Haag, punt. En die regelen dat.
En hun oren ernaar laten hangen. Ja. Want dat is eigenlijk het meest pijnlijke.
Het is een keuze.
Dat is een hele duidelijke keuze. Ja, en dat vind ik zelf pijnlijk om te zien. Maar goed, mijn plek is nu in Den Haag. En ik probeer daar eigenlijk zo stevig mogelijk, samen met Groningers natuurlijk, op dit dossier een vuist te maken.
Ja.
Verandering af te dwingen.
Ja. Die politiek die is toch wel eindig voor jou, neem ik aan. Nee, ik bedoel, dat klinkt, dramatisch.
Kijk, de politiek is nooit mijn liefde geweest. Nooit de plek geweest. Ik heb nooit, ik heb nooit Kamerlid willen worden als in de functie of de titel. Of dat kan me allemaal gestolen worden als het maar opgelost wordt. En daar zit ik voor. En ik vind afhaken, ik vind het heel ook raar om te zien dat Kamerleden nu gemiddeld na een aantal jaar alweer stoppen. Terwijl het echt, moet echt lange adem hebben. Je moet een dossier.
Dat geldt ook al voor jouw eigen partijgenoten, hè?
Soms zeker, ja. Dit is, die kritiek komt alle partijen toe. En ik vind ook niet dat je er altijd eeuwig moet zitten. Maar ik vind het wel belangrijk dat als je er langer zit, als je langer een dossier volgt, kun je ook beter voorstellen doen. Kun je meer bereiken soms, ja.
Volgens die logica moet jij er nog jaren zitten.
Uiteindelijk ga ik er niet mijn hele leven zitten. Maar ik ga wel proberen het verschil te maken. Ja, nog steeds. Ja.
Goed. Black Rebels, wat is dat voor club?
Black Rebel Motorcycle Club. Ik vind dat is echt heerlijke muziek. Als je al die chaos in Den Haag even wil ontvluchten en even wil springen en dansen, dan is dit echt mijn muziek. Ja, ik vind het heerlijk.
Zo.
Groningen is wakker.
Dat dacht ik wel. Dat is ook de bedoeling.
Ja, toch?
Want we lopen al tegen de tijd dat wij normaal gesproken een plaatje draaien waarvan de gast heeft gezegd, als ooit de dag komt dat er afscheid moet worden genomen van mij, dan wil ik wel graag dat dit gedraaid wordt.
Ja.
Vond je het moeilijk?
Ja,
trouwens?
Ik vond het echt een rotvraag.
Ja.
Ik dacht, jeetje, daar denk ik niet veel over na. Maar toen dacht
dat hoeft ook niet.
Nee, gelukkig. Ik hoop ook dat het nog heel lang niet hoeft. Maar
ja.
Toen dacht ik aan de uitvaart van Shane McGowan. En dat is dat was de zanger van de Pogues. Die is vorig jaar overleden. Ik denk dat veel mensen dachten, de afgelopen jaren al dachten dat hij wel eerder zou overlijden. Want iemand die behoorlijk op los geleefd heeft. Althans, dat zeggen de verhalen. En zijn uitvaart, daar zongen ze een van zijn beroemdste nummers. En het is in een grote katholieke kerk. Het is veel Ieren. En tijdens die uitvaart beginnen mensen op dit nummer met dansen. En ik vond dat zo mooi om te zien.
Ja.
Zo'n prachtige uitvaart. Ik dacht, laten ze er maar een feestje van maken. Dus ik heb deze gekozen.
Prachtig. We naderen het einde van 2 uur Leven in Muziek met Sandra Beckerman. Dat is toch mooi als je zo afscheid zou kunnen nemen.
Dat is zeker mooi, ja. En je moet de beelden erbij zien. Mensen staan echt te dansen in die kerk. Ja.
Wat ga jij doen?
Als laatste
de slotvraag,
nummer?
De slotvraag aan jou is... politiek of archeologie?
Voor nu politiek. Ik vind dat...
Hoe lang nog?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vind wel dat als je... Ik ben nu gekozen en ik vind dat een opdracht. En ik vind dat ik die... dat ik zoveel mogelijk moet zien te bereiken. Ja.
Mooi gezegd. Dankjewel voor 2 uur leuk praten. En vooral ook leuk luisteren. Want mm-hmm. Het waren prachtige nummers. We hebben er nog eentje voor staan.
Ja.
Van een groot talent, hè?
Miriam Bradley, 17 jaar, uit Ierland. En ik heb haar gezien bij Take Root en bij Eurosonic hier in Groningen. En ja, wij zijn misschien niet zo van onszelf ophemelen, maar wat mogen we trots zijn op al die mooie muziek die hier naartoe komt en die we hier laten horen.
Dankjewel, Sandra.